Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 10, Fortuna's glimlach. Ik beschouw het als een zegen dat mijn vader geen auto had, terwijl de meeste van mijn vrienden er toch wel een hadden en mij soms meenamen voor een ritje. Dit betekende dat ik net vaak genoeg een bezoek aan al die verre plaatsen kon brengen om er herinneringen aan te kunnen verbinden en geen onmogelijke verlangens. Terwijl ze toch in de regel even onbereikbaar bleven als de maan. Het fatale vermogen om overal naartoe te snellen, waar ik heen wilde, was mij niet gegeven. De maat waarmee ik afstanden mat, was die van een mens die op zijn eigen twee benen loopt en niet die van een verbrandingsmotor. Ik kreeg niet de kans om het hele idee van afstand te verkrachten. In plaats daarvan bezat ik infinite riches, in wat voor gemotoriseerde mensen een little room zou zijn. Het moderne verkeer is niet raker en afschuwelijker te typeren dan met de uitspraak dat er geen afstanden meer bestaan. Dat klopt. Een van de verrukkelijkste dingen die we hadden, bestaat niet meer. Door deze smerige inflatie gaat de waarde van afstand verloren, zodat een modern kind 100 mijl aflegt met minder gevoel van bevrijding en pelgrimage dan zijn grootvader al na 10 mijl had. Het is natuurlijk wat anders als je een hekel hebt aan ruimte. Waarom dan niet meteen je doodkist in? De hoeveelheid ruimte daar is te verwaarlozen. Dit waren mijn genietingen buitenshuis voor mijn ontmoeting met Arthur. En dit alles deelde hij met mij en bevestigde hij. En met zijn oog voor homeliness leerde hij mij bovendien nog andere dingen te zien. Zonder hem zou ik nooit de schoonheid hebben ontdekt van gewone groentes, bestemd om de pan in te gaan. Zo'n keurige rij, zei hij, van die gewone bloemkolen. Wat is er nu mooier? En zo was het. Vaak maakte hij mijn ogen van de horizon los om alleen maar door een gat in een heg te kijken, waarachter niets anders te zien was dan een boerenerf in de verlatenheid van midden op de morgen, met misschien een grijze kat die zich onder een staldeur wringt of een kromme oude vrouw met een gerimpeld moederlijk gezicht, die met een lege emmer uit de varkensschuur terugkomt. Maar het liefst zagen we homeliness in scherp contrast met het onhomely tegendeel er daarvan. Zoals een moestuintje op een steeds smaller wordende reep vruchtbare grond tussen brem en verzakte aardlagen. Of als links de rimpelende vijver van een steengroeve in het licht van de opkomende maan te zien was en rechts de rokende schoorsteen en het verlichte venster van een cottage waar men zich klaarmaakte voor de nacht. Op het continent duurde intussen de wilde slachting van de Eerste Duitse Oorlog voort. Het ging erop lijken dat het einde niet zou komen voordat ik de soldatenleeftijd zou bereiken. En zo werd ik gedwongen een beslissing te nemen die voor Engelse jongens van mijn leeftijd al door de wet genomen was. In Ierland hadden we namelijk geen dienstplicht. Ik was er ook toen al niet bijzonder trots op dat ik besloot dienst te nemen. Maar ik vond wel dat ik nu ook het recht had verder geen aandacht meer aan de oorlog te besteden. Arthur was gezien zijn hart volkomen ongeschikt, zodat dit probleem voor hem niet bestond. Ik liet de oorlog dus langs mij heen gaan in een mate die sommige mensen schandalig en anderen ongelooflijk zullen vinden. Weer anderen zullen spreken van een vlucht uit de werkelijkheid. Ik beweer dat het veeleer een verdrag met de werkelijkheid was, het trekken van een grens. In feite zei ik tegen mijn land: na een bepaalde datum kun je mij krijgen, eerder niet. Zo nodig zal ik sterven in jouw oorlog, maar tot die tijd leef ik mijn eigen leven. Je krijgt misschien mijn lichaam, maar niet mijn geest. Straks neem ik deel aan de strijd, maar ik ga er niets over lezen. Mocht deze houding om excuus vragen, dan moet ik zeggen dat een jongen die op school ongelukkig is, onvermijdelijk de gewoonte aanleert om de toekomst op zijn plaats te houden. Laat hij het komende trimester eenmaal doordringen tot de lopende vakantietijd, dan geraakt hij tot wanhoop. Verder was de Hamilton in mij altijd op zijn hoede voor de Lewis. Het zelfkwellende temperament had ik vaak genoeg van dichtbij gezien. Maar zelfs al was het een juiste houding, de eigenschap waardoor ik die zo gemakkelijk kon aannemen, blijft ongetwijfeld een beetje weerzinwekkend. Toch kan ik er moeilijk spijt van hebben dat ik mij de ontzaglijke hoeveelheid tijd bespaarde die ik zou hebben verknoeid als ik het oorlogsnieuws had gevolgd, of als ik, anders dan met gemaakte belangstelling en uit beleefdheid, had deelgenomen aan de discussies daarover. Berichten van veldslagen lezen zonder militaire kennis van zaken of een goede landkaart, berichten die al verwrongen waren voordat ze de divisiegeneraal bereikten, nog verder verwrongen werden voor ze hem verlieten en vervolgens onherkenbaar opgepept door journalisten, naar feiten jagen die de volgende dag weersproken zullen worden, vurig hopen en vrezen op wankele gronden, dat alles is beslist een slechte vulling der gedachten. Ik vind het zelfs in vredestijd een zeer verkeerd idee dat je schoolkinderen zou moeten stimuleren tot kranten lezen. Van bijna alles wat ze daar in hun tienerjaren lezen, zal nog voor hun 20ste blijken dat de accenten en interpretaties, zo niet de feiten, onjuist waren. En het meeste zal dan al geen enkel belang meer hebben. Het meeste van wat ze zich herinneren, moeten ze dus weer zien te vergeten. Intussen hebben ze wellicht een ongeneeslijke voorliefde voor vulgariteiten en sensatie gekregen. En de noodlottige gewoonte om van de ene alinea naar de andere te fladderen, om te weten te komen dat er in Californië een actrice gescheiden, in Frankrijk een trein ontspoort en in Nieuw-Zeeland een vierling geboren is. Ik was nu gelukkiger dan ooit tevoren. Het begin van een trimester had niets pijnlijks meer. Toch bleef, aan het einde daarvan, de thuiskomst bijna even vreugdevol als voorheen. De vakanties werden mooier en mooier. Onze volwassen vrienden en vriendinnen, vooral mijn nichten in Mount Bracken, leken al minder volwassen. Want op die leeftijd zie je je naaste senioren terug of achteruit groeien tot naar je eigen niveau. We waren vaak vrolijk bijeen en hadden veel goede gesprekken. Ik ontdekte dat er behalve Arthur nog meer mensen van de boeken hielden waarvan ik hield. De afschuwelijke social functions of dansavondjes waren voorbij. Want ik mocht de uitnodigingen nu afslaan van mijn vader. Al mijn afspraken waren nu plezierig en vonden plaats binnen een kleine kring van mensen die allemaal met elkaar verzwangerd waren. Of al heel lang buren. Of, althans de vrouwen, oude klasgenoten. Ik vraag me af of ik hen hier moet noemen. Over Mount Bracken moest ik spreken, omdat het verhaal van mijn leven er niet buiten kon. Maar ik aarzel om nog verder te gaan. Je vrienden prijzen is bijna impertinent. Ik kan u hier niet vertellen over Jane M. en haar moeder, nog over Bill en Mrs. Bill. In romans wordt het provinciaal burgerlijk milieu meestal geschilderd in tinten variërend van grijs tot zwart. Zo heb ik het niet ervaren. Vriendelijkheid, levendigheid van geest, schoonheid en smaak waren, voor zover ik weet, onder ons inwoners van Strandtown en Belmont niet minder ruim voorhanden dan in enige andere kring van gelijke omvang. Thuis zette de feitelijke verwijdering en uiterlijke kameraadschap tussen mijn vader en mij zich voort. Elke vakantie als ik thuis kwam, waren mijn gedachten en taalgebruik weer wat verder door Kirk verhelderd, zodat het voeren van een echt gesprek met mijn vader telkens moeilijker werd. Ik was veel te jong en te onrijp om oog te hebben voor de kredietzijde, om de grote, zij het vage, ideeënrijkdom, de gulheid en humor van mijn vader te vergelijken met de droogheid, de tamelijk doodse helderheid van Kirk. Met de vreedheid der jeugd stond ik mezelf toe geïrriteerd te raken door trekjes van mijn vader, die ik later bij andere oudere mannen wel gezien heb als beminnelijke zwakheden. Er waren zoveel onoverbrugbare misverstanden. Eens ontving ik in het bijzijn van mijn vader een brief van mijn broer, die hij onmiddellijk wenste te zien. Hij stoorde zich aan een paar opmerkingen daarin over een derde persoon. Ter verdediging voerde ik aan dat ze dan ook niet voor hem bedoeld waren. Onzin, zei mijn vader. Hij wist dat je mij die brief zou laten zien en dat was ook zijn bedoeling. In werkelijkheid, zo wist ik, was mijn broer zo dom geweest erop te gokken dat de brief zou aankomen als mijn vader weg was. Maar dat kon mijn vader zich niet indenken. Het was niet dat hij zijn gezag gebruikte om iemands recht op privacy met voeten te treden. Hij kon zich niet voorstellen dat iemand zo'n recht liet gelden. Mijn verhouding tot mijn vader biedt een gedeeltelijke verklaring. Ik zeg niet verontschuldiging voor een van de ergste dingen die ik in mijn leven heb gedaan. Ik liet mij voorbereiden op de confirmatie, werd geconfirmeerd en deed mijn eerste communie als volstrekte ongelovige. Ik speelde toneel, at en dronk tot mijn eigen oordeel. Johnson heeft erop gewezen dat daar waar moed ontbreekt, ook andere deugden geen stand houden tenzij door toeval. door lafheid verviel ik tot hypocrisie en door hypocrisie tot blasfemie. Weliswaar wist ik niet en kon ik toen niet weten wat ik in wezen deed. Maar ik wist heel goed dat ik met de grootst mogelijke plechtstatigheid een leugen bedreef. Het leek mij onmogelijk mijn vader te vertellen hoe ik in werkelijkheid dacht. Niet dat hij dan zou gaan razen en tieren zoals een traditionele orthodoxe vader. Integendeel, hij zou met de grootst mogelijke welwillendheid hebben gereageerd. Laten we nu eens alles doorpraten, zou hij hebben gezegd. Maar wat mijn standpunt in werkelijkheid was, zou hem onmogelijk aan het verstand te peuteren zijn geweest. We zouden bijna ogenblikkelijk de draad kwijt zijn. En zijn antwoord, vervat in de stortvloed van citaten, anekdotes en herinneringen die ik over me heen zou krijgen, zou van het soort zijn dat mij geen klap interesseerde. De schoonheid van de authorized version, de schoonheid van de christelijke traditie, het christelijk gevoel en karakter. En later, als dit mislukt was, terwijl ik nog probeerde mijn precieze standpunt uiteen te zetten, zouden we boos op elkaar worden. Hij, op bulderende toon, en ik, chagrijnig, terugkwekkend. En zou deze kwestie eenmaal ter sprake gebracht zijn, dan zou er ook nooit meer een eind aan zijn gekomen. Natuurlijk had ik liever dit alles moeten aandurven dan te doen wat ik deed. Maar in die tijd leek dat mij onmogelijk. Het werd de Arameese legeroverste vergeven als hij zich neerboog in het huis van Rimmon. Ik ben een van de velen die zich in het huis van de ware God hebben neergebogen, terwijl ik niet geloofde dat hij meer dan Rimmon was. In het weekende en 's avonds zat ik vastgeketend aan mijn vader, wat ik min of meer als een ontbering ervoer. Want het waren de tijden waarop Arthur het meest beschikbaar was. Door de week kon ik mijn volledige dagelijkse portie eenzaamheid genieten. Ik had overigens wel gezelschap van Tim, die ik al veel eerder had moeten noemen. Tim was onze hond. Zijn levensduur was misschien wel een record onder de Ierse terriers. Want we hadden hem al, toen ik bij Oldie zat, en hij stierf pas in 1922. Maar het gezelschap van Tim had weinig te betekenen. Hij en ik hadden al lange tijd de afspraak dat hij niet geacht werd met mij mee uit wandelen te gaan. Ik liep veel verder dan hem lief was. Want zijn gestalte was toen al die van een pelu en zelfs een regenton op poten. Ook ging ik naar plaatsen waar je andere honden kon tegenkomen. En hoewel Tim geen lafaard was, ik heb hem op zijn eigen grondgebied zien vechten als een duivel, had hij een hekel aan honden. Uit de tijd toen hij nog wandelde, was bekend dat hij bij het zien van een hond in de verte achter de heg verdween en 100 meter verder weer tevoorschijn kwam. Hij was opgegroeid toen wij schooljongens waren en misschien had hij deze houding tegenover andere honden afgekeken van onze houding tegenover andere jongens. Inmiddels hadden wij minder van een hond met zijn baas dan van twee hotelgasten die het goed met elkaar kunnen vinden. Wij kwamen elkaar voortdurend tegen, brachten de dag door en gingen met veel hoogachting weer uiteen om elk onze eigen weg te vervolgen. Ik geloof dat hij één vriend onder zijn soortgenoten had. Een rode setter uit de buurt. een zeer eerbiedwaardige hond van middelbare leeftijd. Misschien een gunstige invloed, want ik hield wel van Tim. Maar hij was het meest ongedisciplineerde, onopgevoede en verlopen uitziende schepsel dat ooit op vier poten heeft rondgelopen. Hij deed nooit precies wat je zei. Af en toe was hij het met je eens. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde. We lezen verder het boek Verrast door vreugde. De lange uren in het lege huis vergreden heerlijk met lezen en schrijven. Ik zat nu midden in de romantici. Ik bezat in die tijd als lezer een nederigheid die ik nooit meer zal terugkrijgen. Sommige gedichten kon ik minder waarderen dan andere. Het kwam niet in mij op dat dit misschien wel de minder goede gedichten waren. Ik dacht alleen maar dat ik genoeg kreeg van de auteur of dat ik niet in de juiste stemming was. De langdradigheden van Endymion schreef ik geheel aan mezelf toe. Het zwijmelige in de sensualiteit van Keats, zoals wanneer Porfiro feint wordt, probeerde ik ijverig te waarderen, hetgeen me niet lukte. Ik dacht, al weet ik niet meer waarom, dat Shelley wel beter moest zijn dan Keats. En het deed me verdriet dat ik hem juist minder goed vond. Maar de grootste schrijver was voor mij in die tijd William Morris. Ik ontdekte hem via citaten in boeken over de Noorse mythologie. En zo vond ik mijn weg naar Sigurd de Volsung. Dit vond ik niet zo goed als ik het probeerde te vinden. En ik denk dat ik nu weet waarom. Het metrum ligt mij niet. Maar toen vond ik bij Arthur in de boekenkast The Well of the World's End. Ik keek, ik las hoofdstuktitels, ik nam een duik. En de volgende dag ging ik naar de stad om een eigen exemplaar te kopen. Zoals veel nieuwe stappen leek ook deze ten dele een wederopleving. Uit mijn zeer vroege jeugd keerde de geharnaste ridders terug. Daarna las ik alles van Morris wat ik te pakken kon krijgen. Jason, The Earthly Paradise, de proza-vertellingen. Het ontstaan van de nieuwe verrukking wordt gemarkeerd door mijn plotseling besef, waarbij ik me bijna ontrouw voelde, dat de letters William Morris een minstens zo magische betekenis hadden gekregen als Wagner. Wat ik ook nog van Arthur leerde, was liefde voor de fysieke verschijning van boeken. Ik heb daar altijd al respect voor gehad. Mijn broer en ik konden zonder pardon een ladder in stukken slaan voor het maken van vingerafdrukken of ezelsoren in een boek, zouden we ons hebben geschaamd. Maar bij Arthur was het geen eerbied. Hij was verliefd op boeken. En ik weldra ook. Hoe de pagina was opgemaakt, hoe het papier rook en aanvoelde, het verschillend geluid van verschillende soorten papier bij het omslaan ter bladzijde. Dit werden zintuigelijke genietingen. Dit opende mijn ogen voor een gebrek van keuk. Hoe vaak heb ik niet gesidderd als hij een nieuwe klassieke tekst van mij in zijn tuinmanshanden nam, het boek zo ver opendeed dat de band ervan kraakte en op iedere pagina zijn sporen achterliet. Ja, ik weet het nog, zei mijn vader. Dat was oude Nock zijn enige fout. Een ernstige, zei ik. Een schier onvergeeflijke, zei mijn vader. Hoofdstuk 11. Verlies en winst. De vreugde was teruggekeerd op hoge golven van Wagner-muziek en van Noorse en Keltische mythologie, zoals in het vorige hoofdstuk verteld is. Het is nu tijd dat dit verhaal wordt voortgezet. Ik heb al aangeduid hoe mijn eerste verrukking over de Walhalla en de Walkuren onmerkbaar veranderde in een wetenschappelijke interesse. Ik kwam zo ver als een jongen zonder kennis van oude Germaanse talen maar komen kon. Men had mij over dit onderwerp een pittig examen kunnen afnemen. Populaire beunhazen, die de late mythologische sages verwarden met de klassieke sages, of de Snorra-Edda met de poëtische Edda, of nog schandaliger, Edda met Saga, zou ik hebben uitgelachen. Ik wist de weg in de Edda-kosmos, wist elk van de wortels van de S te liggen en wist wie zich daar langs omhoog en omlaag bewogen. En slechts zeer langzaam drong tot mij door dat dit alles iets heel anders was dan de oorspronkelijke vreugde. En ik ging door met het verzamelen van wetenswaardigheden, op weg naar het ogenblik waarop ik het meest weten en het minst genieten zou. Uiteindelijk schrok ik op van mijn tempelbouw en zag dat de god vervlogen was. Zo zou ik het toen natuurlijk niet hebben gezegd. Ik merkte alleen maar dat de huivering niet meer kwam. Mijn lot was dat van Wordsworth toen hij klaagde dat de aarde een glorie armer was geworden. Dit leidde tot het noodlottige voornemen om te proberen die huivering terug te krijgen en uiteindelijk tot het moment waarop ik beseffen moest dat iedere poging daartoe een mislukking was. Er was geen lokmiddel waar dit vogeltje op afkwam. En let nu op hoe verblind ik was. Op ditzelfde moment dook de herinnering op aan een plaats en een tijd waarop ik een buitengewone overvloed van de nu verloren vreugde ervaren had. Dat was tijdens een bepaalde wandeling in de heuvels geweest, op een morgen van witte mist. De andere twee delen van de ring, dat is Rheingold en die Walküre, had ik zojuist als kerstgeschenk van mijn vader gekregen. En de gedachte aan al die voor mij liggende lectuur, vermengd met de kou en verlatenheid van het heuvelland, het gedruppel van iedere boomtak en het verre rumuur van de onzichtbare stad, hadden een verlangen opgeroepen, hoewel het ook vervulling was, waarvan de geest overliep en waarbij het hele lichaam betrokken leek. Die wandeling herinnerde ik mij nu. Het leek me alsof ik toen de hemel gesmaakt had. Kon er maar weer eens zo'n moment komen. Maar wat ik niet besefte, was dat het weer gekomen was. Dat de herinnering aan die wandeling een nieuwe ervaring van precies hetzelfde soort was. Het was weliswaar begeerte en geen bezit. Maar wat ik op die wandeling had gevoeld, was ook begeerte geweest. En alleen in zoverre een bezit als dit soort begeerte zelf begeerlijk is. Het volste bezit dat ons op aarde ten deel kan vallen. Of liever gezegd, omdat het in de aard van vreugde ligt dat zij het gebruikelijke verschil tussen hebben en wensen tot een onzinnig onderscheid maakt. Bij haar geldt, hebben is wensen en wensen is hebben. Het moment waarop ik verlangde die steek weer te krijgen, was daarom juist zelf weer zo'n steek. Het begeerlijke dat ooit was neergestreken op de Walhalla, streek nu neer op een bepaald moment uit mijn eigen verleden. En daar herkende ik het niet, want als afgodist en formalist stond ik erop dat het verschijnen zou in de tempel die ik ervoor gebouwd had. En wist ik niet dat het alleen interesse heeft voor tempels in aanbouw en helemaal niet voor voltooide tempels. Ik denk dat Wordsworth deze vergissing heel zijn leven lang maakte. Ik weet zeker dat al dat besef van verdwenen visioenen waarmee de prelude gevuld is, zelf zo'n visioen was. Had hij dat maar kunnen geloven. In mijn manier van denken is het niet godslasterlijk wanneer ik de dwaling die ik beging vergeleek met de dwaling van de vrouwen bij het graf toen toen de engel hen terecht wees met de woorden: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Ik maak hier natuurlijk een vergelijking tussen iets van oneindig belang en iets heel kleins. Als tussen de zon en een weerkaatsing van de zon in een dauwdruppel. Het is in mijn ogen inderdaad precies zo'n vergelijking. Er is, geloof ik, niet toevallig overeenkomst tussen wat de christen daar gebeuren ziet en wat ik nu zie dat er in mijn verbeeldingsleving gebeurde. Ik denk dat alle dingen op hun eigen manier hemelse waarheid weerspiegelen. De verbeelding zeker niet minder dan andere dingen. Weerspiegelen is het woord waar het hier om gaat. Dit lagere leven van de verbeelding is niet een begin en ook niet een stap in de richting van het hogere leven van de geest, maar slechts een afbeelding daarvan. Bij mij althans bevatte het geen elementen van geloof of ethiek. Hoe lang ik er ook mee bezig zou zijn gebleven, ik zou er nooit een wijzer of beter mens van geworden zijn. Maar het had nog steeds de vorm, hoezeer ook afgeleid, van de werkelijkheid die het weerspiegelde. We gaan er even tussenuit met wat muziek.
Thank you.
We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Op deze overeenkomst wijst, op zijn minst, het feit dat we op beide niveaus precies dezelfde fout kunnen maken. U zult zich herinneren hoe ik op school mijn geloofsleven te gronde gericht had met een kwalijk soort subjectivisme waarbij bewustwording het doel van bidden werd. Het voorbijgaan aan God op zoek naar gemoedstoestanden en de poging om die toestanden op te roepen by maestri. Met een ongelooflijke domheid ging ik er nu toe over in mijn verbeeldingsleven exact dezelfde blunder te maken. Of eigenlijk hetzelfde tweetal blunders. De eerste maakte ik meteen al op het moment van mijn klacht dat die huivering van toen steeds zeldzamer werd. Want met die klacht liet ik stiekem de gedachte toe dat ik een huivering, een toestand van mijn eigen innerlijk, wilde bereiken. En dat is een noodlottige dwaling. Deze toestand treedt alleen op wanneer al je aandacht en begeerte gericht is op iets anders. Of dat nu een gebergte in de verte is, of het verleden, of de goden van Asgard. Die huivering is een bijverschijnsel. Ze dankt haar hele bestaan aan je begeerte naar iets anders, iets buiten haar. Als ze zich door een of andere perverse soort askese of door het slikken van een medicijn van binnenuit liet opwekken, zou ze onmiddellijk zonder waarde blijken. Want neem je het object weg, wat zou er dan uiteindelijk overblijven? Een dwarreling van beelden, een vibratie van het middenrif, een kortstondige abstractie. En wie zou dat nu willen? Dit is, zeg ik, de eerste en noodlottige dwaling. Zij doet zich voor op ieder niveau van het leven en is overal even noodlottig. Religie maakt zij tot een zelfstrelende luxe en liefde tot auto-erotiek. En de tweede dwaling is, nadat op deze manier een gemoedstoestand abuselijk tot doel is verheven, het streven om die op te wekken. Uit het verflauwen van de Noorsheid had ik de conclusie moeten trekken dat het object, het begeerlijke, verder weg lag, verder naar buiten, minder subjectief was dan zelfs zo'n betrekkelijk publieke en externe zaak als een mythologisch stelsel. Dat het feitelijk alleen maar door dat stelsel heen gestraald had. Maar nee, ik concludeerde dat het een stemming of toestand binnen in mezelf was. En dat die in iedere context zou kunnen opduiken. Dat terugkrijgen werd mijn constante streven. Bij ieder gedicht dat ik las, ieder muziekstuk dat ik hoorde, iedere wandeling die ik maakte, stond ik gespannen op wacht bij mezelf om te zien of het zalige ogenblik al aanbrak en in dat geval te zorgen dat ik het vasthield. Aangezien ik nog jong was en de hele wereld van de schoonheid voor mij aan het opengaan was, werd mijn ijverige sabotagewerk vaak teniet gedaan. Dan vergat ik mezelf van verbijstering en smaakte weer vreugde. Maar veel vaker verjoeg ik die juist met mijn ongeduldige pogingen om haar te strikken. Kwam de vreugde toch, dan was daar meteen de verwoestende werking van mijn introspectie. En was er altijd de banaliserende werking van mijn onjuiste idee. Eén ding leerde ik echter wel. Iets dat mij sindsdien heeft behoed voor veel wijdverbreide denkfouten. Ik leerde uit ervaring dat de vreugde geen vermomming is van seksuele begeerte. Iemand die denkt dat we alleen maar elke adolescent zijn maîtresse hoeven te geven om verder nooit meer iets over eeuwige verlangens te vernemen, heeft het beslist bij het verkeerde eind. Ik leerde deze vergissing op een eenvoudige, zij het oneerbare, manier te onderkennen, namelijk door hem herhaaldelijk zelf te maken. Van de noordzijde kon je niet gemakkelijk afglijden naar erotische fantasieën zonder dat het verschil opviel. Maar toen de Morriswereld een belangrijk medium van de vreugde werd, werd die overgang wel mogelijk. Je kon zomaar op de gedachte komen dat je naar die bossen verlangde om hun bewoonsters, naar de tuin der Hesperiden om zijn bewaaksters, naar de rivier van Hylas om de waternimfen. Die weg heb ik herhaaldelijk bewandeld, tot het einde. En aan het einde vond je genot, wat onmiddellijk uitliep op de ontdekking dat dit genot, of welk ander genot ook, niet datgene was waarnaar je op zoek was geweest. Ethische vragen speelden hierbij geen rol. In die dagen was ik op dit punt zo amoreel als een mens maar kan zijn. Het frustrerende van het slotstuk was niet dat ik een laag genot vond in plaats van een hoog. Het viel tegen, doordat het niet relevant was. Je had de verkeerde prooi te pakken. De honden waren van spoor veranderd. Je kon net zo goed iemand die sterft van de dorst een gebraden kip geven als seksueel genot bieden voor de begeerte waar ik het nu over heb. Het erotische eindpunt deed mij niet terugschrikken met kreten als dat niet. Mijn gevoelens zouden beter verwoord zijn als mooi zo, ik begrijp het, maar zijn we nu niet afgedwaald van waar het om ging? Vreugde is geen surrogaat voor seks. Seks is heel vaak een surrogaat voor vreugde. Soms vraag ik mij af of niet ieder genoegen een surrogaat voor vreugde is. Dit was dus de toestand van mijn verbeeldingsleven. Hier tegenover stond mijn intellect. Het contrast tussen die twee halfronden van mijn denken had niet scherper kunnen zijn. Aan de ene kant een groot eilandenrijk van mythen en poëzie, aan de andere kant een vlot en oppervlakkig rationalisme. Alles wat ik lief had, beschouwde ik als denkbeeldig. En bijna alles wat ik voor werkelijkheid hield, vond ik akelig en zinloos. Uitzondering hierop waren een aantal mensen van wie ik hield en die ik toch als werkelijkheid beschouwde. En de natuur. Dat wil zeggen, de natuur zoals zij aan de zintuigen verscheen. Eindeloos herkauwde ik het probleem. Hoe kan zij zo mooi zijn en ook zo wreed, verkwistend en zinloos? Ik had in deze tijd dus bijna met Santayana kunnen zeggen: al het goede is verbeelding, alle werkelijkheid is slecht. In zekere zin was er niets wat minder op een vlucht uit de werkelijkheid leek dan dit. Ik was zo ver verwijderd van wishful thinking dat ik bijna niets als waar en werkelijk kon beschouwen dat niet tegen mijn wensen inging. Bijna, maar niet helemaal. Want de wereld, zoals het rationalisme van Keurt mij die leerde zien, voldeed in één opzicht aan mijn wensen. Die wereld mocht dan akelig en dodelijk zijn, maar hij was in ieder geval vrij van de christelijke God. Sommige, niet alle mensen, zullen moeilijk kunnen begrijpen waarom ik dit zo'n geweldig voordeel vond. Maar dan moet u zowel mijn verleden als mijn temperament in rekening brengen. In mijn geloofsperiode bij Oldie hadden er heel wat angsten gespeeld. Terugblikkend op die angst en geholpen door Shaw en Voltaire en Lucretius met zijn Tantum Religio, legde ik nu in mijn herinnering veel te veel nadruk op dit element. Ik vergat de vele andere elementen die ermee verbonden waren geweest. En ik wilde tot iedere prijs een herhaling van die volle maansnachten in de slaapzaal voorkomen. Verder was ik, zoals u zich herinnert, iemand die vuriger was in zijn negatieve dan in zijn positieve eisen. Veel begeeriger om pijn te vermijden dan om gelukkig te worden. En vond ik het eigenlijk een beetje schandalig dat ik zonder mijn eigen toestemming geschapen was. Voor dergelijke lafaards is de grote attractie van een materialistisch universum dat je er een beperkt risico hebt. Oneindige rampspoed, in de strikte zin, was er uitgesloten. Met de dood was alles afgelopen. En mochten die eindige rampen ooit groter blijken dan je nog wenste te dragen, dan was zelfmoord altijd mogelijk. De gruwel van het christelijk universum was dat er geen deur met het bordje uitgang was. Misschien ook niet onbelangrijk was dat mijn schoonheidsgevoel niet geraakt werd door de uiterlijkheden van het christendom. De Oosterse beeldtaal en stijl vond ik grotendeels afstotend. En voor de rest associeerde ik het christendom voornamelijk met lelijke gebouwen, lelijke muziek en slechte poëzie. De abdij van Wyvern en de poëzie van Milton waren in mijn ervaring bijna de enige punten waarop christendom en schoonheid elkaar overlapten. Maar het allerbelangrijkste was uiteraard mijn diepgewortelde afschuw van gezag. Mijn kolossale individualisme. Mijn bandeloosheid. Er was geen woord dat ik met meer afschuw uitsprak dan interference, bemoeizucht. Maar centraal in het christelijk geloof stond, zoals ik het zag, een transcendente bemoeial. Als dit beeld juist was, dan zou er nooit sprake kunnen zijn van enig verdrag met de werkelijkheid. Tot op de bodem van je ziel zou er geen gebied meer zijn dat je omheinen kon met prikkeldraad en bordjes, verboden toegang. En dat wilde ik. Een plek, hoe klein ook, waarvan ik tegen ieder ander wezen kon zeggen: dit gaat mij alleen aan en niemand anders. Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we natuurlijk verder met dit boeiende verhaal.